Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een kandidaat E. Bogert uit Driebrugge. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en is de Vredesweek collecte bestemd. En is voor de Vredesweek collecte bestemd. En er is de hulp aan vluchtelingen. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 23 september hoopt voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur hoopt de dominee Stelwagen uit Linspeet voor te gaan in Stervelin. En 's avonds hoopt dominee Stelwagen voor te gaan in de Westerkerk en dat om 7 uur. Dit alles voor de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 5, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 111. En daarvan het eerste en tweede vers looft Halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het tweede vers, des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit erin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. 111 vers 1 en 2. Gemeente, ook nu zullen wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Waarna we zingen Psalm 63, vers 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Ook het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, vers 2 en 3. Naar de geloofsbelijdenis. Laten wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en met een vast geloof als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ja, neergedaald naar de hel. Maar op de derde dag wederom opgestaan uit de dood. En nu zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Namelijk de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van dit lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen Gods heilig woord in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 1 tot met vers 33. Vanmorgen had ik dat al wat aangekondigd. Vanmiddag hopen we het thema van de Yom Kippur, de grote verzoendag, nog wat verder uit te diepen aan de hand van dit gedeelte uit de Romeinenbrief. Romeinen 11 vers 1 tot en met 33. En misschien is het vooraf goed te weten dat Paulus vanaf hoofdstuk 9 tot en met het slot van hoofdstuk 11 eigenlijk met één grote vraag bezig is. Dat is de vraag: waarom nemen de Joden nu Christus niet aan? Waarom lijkt het heil het volk Israël voorbij te gaan? En u zult in dit gedeelte merken dat roept bij Paulus ontzettend grote en diepe emoties op. En vooral die emotie moet je ook meedragen, meenemen in gedachten wanneer we dit lezen. Romeinen 11 vanaf vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Het is dus hele emotionele taal. Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet u niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, ze hebben uw profeten gedood, uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en ze zoeken mijn ziel. Want wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En als het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anders is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkoren hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Zoals geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de huidige dag. David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En als hun val de rijkdom is van de wereld en hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u, heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik ook enigszins mijn vlees, dat zijn de Joden, tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want als hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal dan de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En als de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige van de takken afgebroken zijn en u een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats het ingeënt, en aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom mededeelachtig geworden bent, zo roemt toch niet tegen de takken. En indien u daartegen roemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, omdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en u staat door het geloof. Wees echter niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde opnieuw in te enten. Want indien u afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt bent, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat u niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderenwil. Want de genadegiften en de roeping van God, die zijn onberouwelijk. Want gelijkwijs ook gijlieden de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid barmhartigheid zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen barmhartig zou zijn. O diepte van rijkdom, beide van wijsheid en kennis van God, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om wijsheid. Heere, onnaspeurlijk zijn uw wegen. Hoe diep is uw wijsheid? Wie zal in staat zijn om de diepte ervan te peilen? Heer, het maakt ons vanavond heel klein. Wij zijn zo beperkt, Heere, van vermogen. Wij kunnen zo blind zijn. Soms zo verkeerd onze conclusies trekken. Zelfs uw woord verkeerd begrijpen. Het is onze smeekbede, Heer, om wijsheid van u te ontvangen. In het luisteren, in het spreken. Heer, vanavond staat er veel op het spel. De band met uw volk, de toekomst van uw volk, de plaats van de kerk uit de heidenen in uw volk. Heren, wat een misverstanden bestaan er vandaag de dag juist over deze thema's. Heren, wij bidden u, geef toch wijsheid. Open onze ogen, open ons verstand, open ons hart. Dat we niet verkeerd uitkomen. Maar opdat we met Paulus het mogen uitroepen, o diepte van rijkdom, hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Heer, wij bidden u, wees u zelf in het midden. Wees u zelf in onze harten met uw geest. Heer, wij bidden of u mijn mond wilt vervullen met uw wijsheid. Met wat u wilt dat gezegd moet worden en dat gezegd kan worden. Heer, u weet wat een worsteling het was om dit woord uit te spitten. Om door te prikken tot op de betekenis. Wat een worsteling het is om dit geheim te verstaan. Heere, wilt u uzelf in de woorden meedragen. Dat het goed zal landen, opdat we het scherp en helder mogen begrijpen. Ook als we naar huis gaan het onthouden kunnen en zullen. Heere, dat deze preek ook tot betekenis zal zijn. Ver buiten de grenzen van deze dienst. Dat de kerk van Nederland, de christenen, zij die delen in de gemeenschap van de heiligen, de richting mag wijzen. Wat u in uw woord zegt. Heere, wilt u onze harten met ootmoedigheid vervullen als wij zien dat u uw volk riep. Dat wij heidenen geroepen werden om dat zij u verwierpen. Heer, er is niets om ons te beroemen. Heer, het is een bepaalde zin, een tragiek in de geschiedenis van uw volk. Maar tegelijkertijd, zoals uw woord het zegt, een rijkdom voor de wereld. Een rijkdom voor ons hier in Vriezenveen. Heer, wees u zo met ons. Leid en bestuurt u ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, vanmorgen verwees ik al naar een woord uit de tweede Petrusbrief. Ik probeer het even nog in alle gauwigheid op te zoeken als het lukt. Ik dacht dat het aan het slot van Petrus was. Ja, het slot van hoofdstuk 3, 2 Petrus 3, waar de apostel Petrus schrijft in vers 15. En acht langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus en de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de schriften tot hun eigen verderf. Ik geloof dat wij vanavond zo'n gedeelte voor ons hebben. Een gedeelte dat iets lijkt te zeggen wat het niet zegt. En wat iets wat het niet lijkt te zeggen wel zegt. Dat heeft te maken met het karakter van de brief en met de manier hoe Paulus schrijft. Paulus is soms bijna onnavolgbaar. Wat Paulus schrijft, dat hangt allemaal als een klittenbos aan elkaar en soms moet je door de grote verbanden heen kruipen om de betekenis en bedoeling van waarom hij iets zegt zoals hij het zegt te kunnen vatten. En nogmaals, vanavond is dat aan de orde en ik heb u gevraagd of u vanmiddag al wat tijd wilde nemen om het te bestuderen. En ik denk dat als u dat gedaan hebt, dat u het wel kent, dat dit gedeelte, laat ik zo zeggen, dit gedeelte lijkt te zeggen dat geheel Israël behouden wordt. Dat zij die ongehoorzaam worden, waren uiteindelijk allen in hun totaliteit tot behoud gebracht worden. Dat roept ontzettende vragen op. Dat roept vragen op als, heeft dat dan betrekking op de hele geschiedenis? Heeft dat betrekking op ook diegene, nee maar de koning uit de koningenboeken, die buitengewoon goddeloos waren en in goddeloosheid stierven? Of heeft het alleen maar betrekking op een bepaald gedeelte van Israël? Maar vandaag is de gedachte niet vreemd dat er een moment komt dat God heel Israël in zijn totaliteit behoudt. Nogmaals, ik denk dat het Paulus dat schrijft. Alleen niet bedoeld. En dat is iets merkwaardigs. Dat is iets waarvan Petrus het zegt, dat zijn dingen die onvaste, ongeletterde mensen aangrijpen, uiteindelijk zelfs tot hun eigen verderf. Nogmaals, er staat vanavond, voor mijn gevoel en mijn intuïtie, veel op het spel. En dat wat we vanavond bespreken heeft echt een heel groot belang. Voordat wij daar echter verder met elkaar over nadenken, waarin ik u ook al de grotere verbanden in de brief hoop aan te wijzen, gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 111, vers 5 en vers 6. 111, vers 5, het is trouw, al wat hij ooit bevalt staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht, maar de vreze van de Heere zal altoos wezen het begin van de wijsheid. Psalm 111, vers 5 en 6, en dan kunt u nu ook uw liefdegave geven in de al genoemde collecte. Voor degenen die er vanmorgen niet waren, heel kort even waar we het vanmorgen over gehad hebben. Vanmorgen hebben we het gehad over de grote verzoendag, de Yom Kippur, naar aanleiding van Leviticus 16. En ik kan u dat natuurlijk niet allemaal herhalen, maar het belangrijkste en datgene wat misschien wel uw wenkbrauwen wat deed fronsen, was de conclusie dat Yom Kippur eens in het jaar een werkelijke en een totale verzoening voor heel Israël betekende. En dat daar bijbels gezien geen, ik zou bijna zeggen, titel of jota van af te dingen valt, ook omdat het op allerlei andere plaatsen in Leviticus helder is. God liet op die dag zichzelf met het volk verzoenen, totaal en geheel. Afgezien en eigenlijk onafhankelijk van hoe dat volk was of zich op dat moment gedroeg. En dat roept natuurlijk een belangrijke vraag op. En wel de vraag, ja, hoe heeft dat dan in de geschiedenis van Israël gefunctioneerd? Want als je op basis van Leviticus 16 moet concluderen, en naar mijn overtuiging moeten we dat concluderen, dat God ieder jaar met een schoon papier opnieuw begon met zijn volk, hoe kan het dan met Israël zo fout afgelopen zijn? En daar bedoel ik mee, hoe kan het dan zijn dat de 10 stammen door de Assyriërs in ballingschap gevoerd zijn, en hoe kan het dan dat de 2 stammen door de Babyloniërs ook weggevoerd zijn? Hoe kan het dan zo ver gekomen zijn dat God zijn oordelen die hij al in de boeken van Mozes, met name Deuteronomie, had gezegd, dat die uitkwamen? En dat komt, gemeente, omdat wij bijbels gezien vergrote vraagtekens moeten stellen bij de continuïteit en de continuering van het tabernakeldienst. Als je kijkt hoe dat in de tijd van de richteren ging, priester Eli met zijn 2 zonen Hofni en Pinehas, die allerhande goddeloosheid in en rond de tabernakel uitspookten. Als u kijkt naar Hizkia, waar Hizkia opnieuw het paasfeest viert, en waar staat geschreven dat het paasfeest sinds de dagen van David niet meer gevierd was, en laat staan de grote verzoendag. Als het paasfeest niet gevierd is, dan is er geen enkele reden om te denken dat de grote verzoendag wel gevierd is. Dan ziet u dat de grote tekortkoming van het volk was, dat men zich niet hield aan Gods wetten, zich tot allerlei goddeloosheid en afgoden wendde, en daarmee eigenlijk de verzoening, de kwijtschelding van de straf kwijtraakte. Tegelijkertijd zie je iets opmerkelijks in het Oude Testament gebeuren. Met name in de profetische teksten. Daar zie je op allerlei momenten de hoop en de verwachting van de grote verzoendag zie je doorschemeren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Psalm 130. Een psalm uit de periode na de Babylonische wegvoering. De tempel verwoest. Een grote verzoendag onmogelijk. En dan zie je aan het slot van Psalm 130, aan het eind van de dienst, zullen we, aan het eind van de preek, zullen we dat ook zingen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, bij hem is veel verlossing. Dat wisten ze op basis van Leviticus 16 onder andere. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Nou, precies dezelfde taal als wat we vanmorgen in Leviticus 16 aantroffen. Alleen dan geformuleerd in de vorm van een hoop en verwachting voor Israël. Israël, hopen op de Heere. En als je in Jesaja 45 kijkt, ook teksten die betrekking hebben op de periode na de Babylonische ballingschap, leest in Jesaja 45, vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. En in vers 25. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Dus in de Heere zullen gerechtvaardigd worden, rechtvaardig vrijgesproken worden en zich beroemen het gehele nageslacht, het ganse zaad van Israël. De verwachting van de grote verzoendag, geformuleerd in de vorm van een toekomstig gebeuren, van een profetie, is altijd in Israël levend gebleven. En gemeente, Jesaja 45 is een van de hoofdstukken die Paulus bij het schrijven van de Romeinenbrief heel direct op het netvlies stond. Als u de Romeinenbrief van begin tot eind doorleest, zult u zien dat hij met enige regelmaat uit dit hoofdstuk citeert. Kortom, wat Paulus in Romeinen 11 vers 25, wat een beetje de crux is van vanavond, zegt: alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat is niet uit de lucht gegrepen. Dat is niet iets wat Paulus op een goede avond of nacht ziet, en dat hij een wonderlijke openbaring van God krijgt, en dat hij ziet: er komt een tijd dat geheel Israël behouden zal worden. Nee, dat is iets waar Paulus op een bijzondere manier licht kreeg in het Oude Testament, en dit in dit verband zo zegt. Om helder te krijgen wat Paulus daar bedoelt, dat is nog wel even andere koek. Dat is niet eenvoudig. Als u dit gedeelte, u hebt het vanmiddag gelezen, als u dit gedeelte van begin tot het eind doorleest, dan ziet u dat Paulus spreekt over de verharding van Israël, en dat de verharding de rijkdom geworden is voor de heidenen. Alleen dat het uiteindelijk, dat God het zo zal keren, dat niet alleen de heidenen goed af zijn met de verwerping van Israël, maar dat ze uiteindelijk zelf goed af zullen zijn met dit gebeuren. Nou, dat kunnen we alleen maar begrijpen als we een stuk van het grotere verband meenemen. Ik zei u al, vanaf hoofdstuk 9 is Paulus bezig om heidenen duidelijk te maken wat Israël nu eigenlijk is. Mijn overtuiging is dat de kern van dit gedeelte, en de grote vraag daarin is: hoe kan het nu dat diegenen die zo dicht aan de Heer Jezus verbonden waren, het Joodse volk, dat die het voor het overgrote deel laten afweten, en dat heidenen het geloof in de Heer Jezus wel omhelzen? Dat is de centrale vraag. En Paulus bouwt daar een heel betoog op, eigenlijk een betoog van verklaringen, van antwoorden op die vraag. Dus de vraag: waarom neemt Israël Christus niet aan? Het eerste antwoord daarop vindt u in Romeinen 9 vers 6. Maar ik zeg dit niet alsof het woord van God waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Het eerste gedeelte van de tekst betekent dat Paulus zegt wat hij hiervoor gezegd heeft, dat kan ik helaas niet allemaal voor u aanhalen. De kern ervan is dat Paulus zegt: het is mijn grote droefheid, vers 2, en een gedurige smart en een groot verdriet, dat hij zelfs verbannen wenst te worden omwille van Christus. Dat de Israëlieten die Christus niet aannemen, dat hij zegt: van, nou, dat is niet omdat de schrift hier abuis is, omdat het woord van God hier het af laat weten. Maar dat heeft een andere reden. Namelijk: niet allen zijn Israël die in Israël zijn. Paulus noemt dit omdat in het voorgaande de suggestie gewekt kan worden. Dus het volk van Israël, vers 4, die de aanneming van kinderen hebben, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving van God en de beloften, inclusief alle beloften die in de richting van het Nieuwe Testament wijzen. Hoe kan het dat ze het niet aannemen? Niet allen zijn Israël die in Israël zijn. Dan noemt hij een heel aantal argumenten. Bijvoorbeeld het volgende, dat hij zegt: kijk, als je nou naar Abraham kijkt, die krijgt twee zonen, Ismaël en Isaac. Beide waren een legitiem nageslacht van Abraham. Beide waren besneden. Beide zouden het deelden als ware in de belofte van God. En tegelijkertijd was alleen Isaac Israël. Ismaël niet. Paulus vervolgt, als u leest in vers hoofdstuk 9, hij zegt: hoe zit het dan met Rebecca, die een tweeling in de buik had, Jacob en Esau? In de een had God een welbehaag, in de ander niet. Wat Paulus daar bedoelt te zeggen, is dat hij zegt, als we het over Israël hebben, dan hebben we het niet zomaar over Israël. Maar binnen Israël moet je kennelijk een onderscheid maken tussen Israël en Israël. Zoals het Grieks net hier zegt in vers 6. Want niet allen die uit Israël zijn, zijn ook daadwerkelijk Israël. Ik begrijp niet waarom de Statenvertaling dat omgedraaid heeft, maar dat is zoals het staat. Niet allen die uit Israël zijn, die dus waarvan het uiterlijk op lijkt dat ze volledig bij het volk horen, zijn ook daadwerkelijk Israël. Dat is het eerste antwoord. Het is niet het enige antwoord, maar wel het eerste antwoord dat Paulus geeft op de vraag, hoe komt het nu dat niet alle Israëlieten Christus aannemen? Vervolgens heeft hij een heel betoog, dat sla ik voor de rest even over, en dan komen we bij vers 27 van hoofdstuk 9. En dan geeft hij het tweede zwaarwegende argument. Jesaja roept over Israël, al ware het getal van de kinderen Israëls als het zand van de zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Jesaja staat in het verband van de goddeloosheid van het volk. En uiteindelijk gaat de Heere spreken over een overblijfsel wat behouden wordt. En ik wil er heel kort even bij stilstaan bij het woord behouden, omdat dat zo dadelijk ook in hoofdstuk 11 terugkomt. Behouden in de Bijbel kun je altijd afvragen, of zalig worden, wat betekent dat? Nou, dat Griekse woord, het werkwoord soizo, dat betekent redden. Redden van iets beangstigends. En waar wordt nu een mens van gered, jongens en meisjes? Nou, waar in de Bijbel mensen van gered moeten worden, is niet in de eerste plaats van zonde of van ongerechtigheden, maar is in de eerste plaats van Gods toorn. Het is ook iets om te onthouden. Als de Bijbel over redding spreekt, dan is dat redding van Gods toorn. En Gods toorn hangt natuurlijk samen met de zonde en ongerechtigheid. Maar redding, het beeld van redden behouden worden is, zoals ik vanmorgen eigenlijk zei, als een mens, een zondaar, met God heel en God heel dicht bij elkaar komen, dan ontbrandt zijn toorn, omdat God en zonde niet samen kunnen gaan. Nou, daar moet een mens van gered worden, omdat de Bijbel op allerlei plaatsen spreekt, ook Paulus in hoofdstuk 2, onder andere vers 5, over een moment waarop de dag van Gods toorn zal zijn, en de dag van het oordeel, waar de mens in al zijn zonde en ongerechtigheid voor God geplaatst wordt. En Gods toorn moet ontbranden. Nou, redding is van dat moment. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat wel kunnen onthouden. Redding is gered worden, dat je eigenlijk door een brandweer uit een brandend huis gehaald wordt, omdat je anders verteerd wordt. Dat je gered wordt uit dat oordeel van God. En natuurlijk hangt de vergeving van zonde, et cetera, daarmee samen. Het overblijfsel, zegt Jesaja, zal behouden worden. Dus weer die vraag. Waarom neemt niet iedereen Christus aan? Niet alle Joden Christus aan? Omdat God zegt, slechts een overblijfsel zal behouden worden. Derde antwoord vindt u vanaf vers 31. En dat loopt eigenlijk door tot en met 10, vers 17. Hoe komt het dat Israël niet behouden wordt? Nou, dat komt door een jammerlijk misverstand. Zo zou ik het eigenlijk willen samenvatten. Een jammerlijk misverstand, namelijk, dat we in vers 31 zien, hoofdstuk 9. Maar Israël dat de wet van de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet van de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken van de wet. Hoe komt het dat niet alle Israëlieten zalig worden, niet gered worden, niet Christus aannemen? Dat komt door een jammerlijk misverstand. Dat behoud door werken plaatsvindt. Dat rechtvaardig worden voor Gods aangezicht. En rechtvaardig betekent dat wanneer je op dat moment, jongens en meisjes, bij de Heer God gebracht wordt, dat Gods toorn niet ontbrandt, want er is geen zonde. Als je rechtvaardig bent, heb je geen zonde. En als je geen zonde hebt, dan zal God niet boos op je zijn. Maar Israël zocht dat uit de werken van de wet en niet uit het geloof. En daarom konden ze er niet bij komen. Dat is het derde antwoord. Het vierde antwoord, hoofdstuk 10, vers 19, waar geschreven staat: heeft Israël het dan niet verstaan? Hebben ze het niet begrepen? En dan geeft hij als antwoord: Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Oftewel, Mozes heeft een profetie gedaan waarin er eerst aan de heidenen een zekere, ja, moet je het nou toch eens zeggen, ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen, maar een zekere voorrang wordt verleend om u tot jaloersheid te verwekken. Zo dadelijk daar ook nog iets meer over, want in hoofdstuk 11 komt dat ook opnieuw aan de orde. Dus dat is de vierde reden. De vierde reden omdat de Joden tot jaloersheid verwekt moeten worden door het behoud van heidenen. En het laatste, en dat is het meest pijnlijke, dat vinden we in hoofdstuk 11, vers 11. Namelijk dat hun val onze zaligheid geworden is. Oftewel, vielen de Joden niet in de valkuil om Christus niet aan te nemen, dan had het heil niet bij ons heidenen terechtgekomen. In ieder geval niet op de manier zoals dat nu in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Dus dit is eigenlijk het framework waarin Paulus het grote thema over het begrijpen van Israël te midden van de christelijke gemeente uitwerkt. We gaan naar hoofdstuk 11 en dat is met elkaar wat verder uitdiepen. Ook daarin heb ik wat aanloop nodig. Ik heb vanavond heel veel aanloop nodig, maar u zult zo dadelijk zien waarom dat ook noodzakelijk is. Hoofdstuk 11 begint met de vraag, en dat is dan het vervolg uit waar hoofdstuk 10 mee eindigt, namelijk dat de heidenen dat de Israëlieten tot jaloersheid verwekt moeten worden en dat Israël een tegensprekend en ongehoorzaam volk is. En dan zegt Paulus de vraag, heeft God dan zijn volk verstoten? En daar zie je de emotie van Paulus, zie je erin in verscholen. Namelijk ook de pijn, want die worsteling zit naar mijn mening hier heel diep onder. De worsteling om christenen uit de heidenen aan het verstand te peuteren, dat Israël wel degelijk waarde heeft en houdt. Kennelijk was dat toen al een lastig ding. Heeft dan God zijn volk verstoten? Dat zij verre. In het geheel niet. Absoluut volstrekt niet. Dan zegt hij, ik ben zelf ook een Jood. In sommige delen skip ik even wat sneller door. God heeft zijn volk niet verstoten, vers 2, het welk hij tevoren gekend heeft. En dan komt het voorbeeld van Elia, waarin hij zegt, van, daar zie je weer die rest, die 7000, waar die niet de knie voor Baal gebogen hebben. En dan zegt Paulus, ook vandaag is er zo'n overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Dus alleen al het overblijfsel, dat is al een signaal. Nee, God heeft Israël niet verstoten. En het is ook nog eens een keer een overblijfsel door de verkiezing van genade. Waar we weer de genade werkzaam zien, zoals in vers 6 staat. Indien het door genade is het niet uit te werken. En anders is genade geen genade meer. Wat dan, vers 7? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Oftewel, Paulus zegt, de huidige situatie is dat je ziet dat er een deel van Israël tot geloof komt. Een deel van Israël Christus omhelst. Maar dat een ander deel zich verhardt. God heeft hun gegeven, vers 8, een geest van diepe slaap tot op de huidige dag. En dat laatste zinnetje moet u natuurlijk begrijpen, op het moment van schrijven door Paulus. Vervolgens maakt hij een aanloop en daarmee komt hij uiteindelijk bij vers 11 uit. En dat is dat hij David, een aantal citaten van David te bedde brengt, waarin geschreven is dat hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, dat hun oog verduisterd wordt om niet te zien en verkrom hun rug te allen tijd. En dat zijn wat cryptische teksten, ik ga je niet helemaal uitleggen, maar waar het in ieder geval om gaat is dat in deze teksten er eigenlijk een soort valkuil voor Israël zelf is. Hun tafel, hun eigen tafel, daar waar je dagelijks aan zit, wordt tot een strik en tot een val en tot een aanstoot. En dat komt, Paulus komt daaruit tot de vraag, hebben zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? En ook dit is naar mijn mening niet helemaal goed vertaald. Want het woord voor gestruikeld, dat is een actief woord in het Hebreeuws, in het Grieks. Dat betekent iemand laten struikelen. Dus niet hebben zij gestruikeld wat zij vallen zouden, nee. Heeft iemand hen laten struikelen met als enige oogmerk, even met eigen woorden, dat zij zouden vallen. Anders gezegd, was het nu helemaal opzet om het Joodse volk pootje te haken en ze onderuit te laten gaan? Was dat dan de bedoeling? En die vraag, die komt natuurlijk vanuit de gedachte van ja, als dit nou de profetie was, dat hun ogen verduisterd worden, dan kan het volk er toch helemaal niks aan doen. Dan moet je toch concluderen, dan is het toch vooropgezet plan. En bovendien, opdat zij vallen zouden. Dat is toch onbegrijpelijk, dat God zijn eigen volk doelbewust laat vallen, enkel en alleen om ze te laten vallen. Nou, dat is niet het geval. Want het antwoord is opnieuw, dat zij verre. In het geheel niet. Maar die val, het Grieks kun je ook vertalen met misstap, die misstap is de zaligheid, is de redding. Jongens en meisjes, weet u het nog? De redding is het gered worden van de toorn van God. Door hun val is de redding, de zaligheid voor de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat laatste, dat vond ik een wat pijnlijk zinnetje. Als je de wereldgeschiedenis, wij staan zo'n 2000 jaar verder van Paulus. En dan denk je, we hebben vanavond makkelijk praten over Israël die struikelt. Het volk wat Christus verwerpt voor een groot deel. Maar hoe hebben wij het gedaan? Hoe hebben de heidenen het gedaan? Is Israël tot jaloersheid verwekt? Ik geloof echt dat Paulus tussen alle bedoelingen die hij met deze teksten uit hoofdstuk 9 tot en met 11 heeft, één ding aan de gemeente ook mee wilde geven. En dat is dit. Heb mijn volk toch lief. Heb mijn volk toch lief. Acht ze hoog. Acht ze waardevol. Acht ze van onschatbare waarde. Dat ze het eigenlijk door alles heen geweven. Maar hoe hebben wij het gedaan? Er zijn genoeg gebeurtenissen in de geschiedenis op te noemen. De 16e en 17e eeuw in Spanje, waar mensen met de naam van christen te zijn, Joden ongeveer verdronken in het doopwater, ik noem maar een voorbeeld. De kruisvaarders, die meenden er goed aan te doen om duizenden, zo niet miljoenen Joden om te brengen vanwege het feit dat zij de Christus vermoord zouden hebben. Het is soms erg treurig gesteld met het tot jaloersheid verwekken van de heidenen voor Israël. Dat het een goed teken is vandaag de dag dat meer en meer christenen zich lijken te bekommeren om Israël. En niet zozeer de Joden tegemoet treden zo van, wij zullen jullie even vertellen hoe het zit. Maar het eerder omdraaien. Eigenlijk haar zeggen, verwekken jullie ons eens tot jaloersheid ten aanzien van het rijke inzicht dat jullie mogen hebben in de schrift. Ook al is het in met name de Nieuwtestamentse perspectieven zo beperkt. Goed, dit is even een zijspoor. Maar het is ondertussen wel wat er staat. Dat de heidenen, dat het de zaligheid, de redding voor de heidenen geworden is om Israël tot jaloersheid te verwekken. In vers 12, hun val, de rijkdom van de wereld en hun vermindering, de rijkdom van de heidenen. Hoeveel meer hun volheid. En in vers 12, gemeente, daar zie je een knikpunt. Hiervoor, in alle verklaringen die ik u gegeven heb uit hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 11, dus zie je, het is maar een deel. Niet alles is wat in Israël is. Het is maar een deel dat behouden wordt. Er is een jammerlijk misverstand. En ze moeten de heidenen moeten hen eerst tot jaloersheid verwekken. Maar hier zie je Paulus zeggen, als hun val de rijkdom van de wereld is en hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hun vermindering de rijkdom van de heidenen. Dat is een economisch voorbeeld, hè? Maar wat je eigenlijk zegt, Israël die 1.000 miljard euro van hun rekening af moet schrijven ten behoeve van de heidenen, als dat al de rijkdom van de heidenen is, hoeveel te meer als Israël de kluizen vol mag houden en tegelijkertijd de kluizen van de heidenen mag vullen. Hoeveel te meer hun volheid. En hier breekt het eerste licht door in Paulus' betoog over dat er iets gaat volgen na dit alles. Na de rest die behouden wordt. Na de toestand zoals die in zijn tijd was. En waarschijnlijk vandaag ook nog goed deels zo is. Vervolgens keert hij zich tot de heidenen, want ik spreek tot u, vers 13, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn eigen vlees, mijn volksgenoten tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Dus enerzijds zegt Paulus, je moet het zien, de val van Israël is het behoud voor de heidenen. En ik ben een apostel voor de heidenen geworden, om hen het evangelie te verkondigen. Maar tegelijkertijd zie de liefde die ik tot mijn eigen volksgenoten heb. In hoofdstuk 9, begin hoofdstuk 9, zegt Paulus, ik zou al wensen een anathema te zijn ten aanzien van Christus omwille van mijn broeders. Dat betekent, ik zou wel voor, eigenlijk een anathema betekent iets als een vervloeking, een wegwerpsel. Ik zou wel een wegwerpsel willen zijn als mijn broeders behouden worden. Zo lief heeft Paulus zijn eigen volk. Vers 15, want als hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Wat zal de aanneming van Israël betekenen? Wat zal het anders zijn dan dat doden uit de graven herrijzen? Als de eerstelingen, vers 16, heilig zijn, dan is het deeg heilig. Als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Paulus daar bedoelt te zeggen is, kijk, in het voorgaande zie je dat een deel van Israël het evangelie wel aanneemt. Nou, zij zijn als het ware de eerstelingen. En de eerstelingen in het Oude Testament, dat waren de eerste aren van de gerstenoogst. Die eerste aren, die bracht hij in de tabernakel, die offerde hij aan de Heer. En vervolgens, 50 dagen later, het Pinksterfeest, wat het wekenfeest was in Israël, en nog steeds, daar breng je de eerstgebakken broden. Dus die eerstelingen, die waren het eerste signaal dat er een nieuwe oogst was. En die eerstgebakken broden van het deeg, die waren daar het gevolg van. Dus Paulus zegt, als je nou naar de eerstelingen kijkt, die eerstelingen zijn verbonden aan het deeg. Net zoals een boom wortels heeft en die wortels die leiden uiteindelijk tot de takken. Zo dadelijk kom ik hier nog op terug, op dit beeld. En dan vervolgt hij dat bekende beeld, daar ga ik ook even wat vlug doorheen, van de olijfboom, de takken die daarvan afgebroken zijn en die als het ware onder boom verstrooid liggen, en de wilde takken, de heidenen die dan in die boom worden ingeënt, en de vermaning om niet hoogmoedig te zijn en te vrezen voor de Heer, en dat God ook, vers 23, bij macht is om wanneer de Joden tot geloof komen, en wanneer individuele Joden tot geloof komen, dat God machtig is om dezelfde weder in te enten. Want, vers 24, als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in de goede olijfboom ingeënt bent, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn in hun eigen olijfboom geënt worden. Dat is allemaal nog steeds de tegenwoordige tijd waarin Paulus schrijft. Dat hij zegt, in mijn tijd, als Joden tot geloof komen, dan spreekt het toch volstrekt van zich dat die natuurlijke takken die afgebroken waren, dat die opnieuw in die boom ingeënt worden en werkelijk deel zijn van die boom. Wat daarin in ieder geval duidelijk is, is dat voor Joden kennelijk geloof nodig is om als een afgebroken tak opnieuw in die boom ingeënt te worden. En dat is ook in het voorgaande, ik kan die teksten niet allemaal te bedden brengen, maar u kunt dat nalezen. In het voorgaande zit die talloze teksten waarin helder wordt dat voor Jood en Heiden, eerst de Jood, ook de Griek, de weg van het geloof tot behoud leidt en niet een andere weg. Goed, dan het gedeelte vanaf vers 25, waarmee we alweer hard naar een afronding moeten. Paulus spreekt hier over een verborgenheid. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat u niet wijs zij bij uzelf. En daarmee bedoelt Paulus, vanuit wat ik tot nu toe geschreven heb, zou je tot verkeerde conclusies kunnen komen. Je zou bijvoorbeeld een conclusie kunnen trekken van, nou, als het er zo voor staat dat in feite Joden en Heidenen een even gelijke kans maken, een even gelijke gelegenheid hebben om weer in die boom ingeënt te worden, wat voor verschil maakt het dan nog of je een Jood of een Heiden bent? Terwijl hij aan het begin gezegd heeft, heeft God dan zijn volk verstoten. Terwijl Paulus in het afgelopen hoofdstuk alleen maar bezig geweest is om te laten zien hoe grote waarde van het Jood zijn is. Hij wil niet dat deze verborgenheid onbekend zij, opdat wij dus niet onze eigen conclusies kunnen trekken. En een beetje het treurige van dit is ook dat wat dan volgt wel degelijk tot verkeerde conclusies geleid heeft en nog leidt. En dat dat ook heel erg makkelijk kan. Want wat hij in het vervolg zegt, en dan komt, wat is dan die verborgenheid, wat is dan het mysterion in het Grieks? Wat is het mysterie? Namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn en alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat is het definitieve, het sluitende antwoord op de vraag, waarom neemt Israël Christus niet aan? Omdat als de maat van de heidenen vol is, ze wel degelijk allen Christus aan zullen nemen. Dat is wat er staat. De verharding gedeeltelijk over Israël tot de volheid van de heidenen. Nou, de volheid van de heidenen, was ik er iemand die zei tegen mij van, ik hoop dat dit wat hier staat in vers 26, dat geheel Israël zalig wordt en dat die maat vol is, ik hoop dat het nog lang duurt, want als die maat vol is, dan kan ik er niet bij. En als ik dan nog niet een kind van de Heere God ben, dan is de maat vol en dan is het voor mij over. Dan maak ik geen kans meer. Nou, dat is absoluut niet wat bedoeld wordt. Wat hier bedoeld wordt is, de Heere God heeft een maat voor de heidenen in gedachten. Jongens en meisjes, als je de mensen die zalig worden eigenlijk als knikkers in een grote bak stopt. En misschien heb jij dat voor school wel gedaan, dat je op die bakken streep zit en dat je zoveel knikkers zou ik heel graag willen winnen. Als ik die streep haal, dan ben ik echt goed. En zo zou je kunnen zeggen, de Heere God heeft op die bak ergens halverwege een streep gezet. Dit is de maat. Als de heidenen tot dit niveau gekomen zijn, dan is de maat vol. En dan zal ik mijn vervolgplan met Israël uitvoeren. Anders gezegd, als die maat vol is, dan kunnen er nog miljoenen heidenen bij wijze van spreken bij. Maar die miljoenen heidenen die gaan die maand niet meer voller maken dan vol, want hij is al vol. Nou, die volheid van de heidenen, naar mijn gevoelen kon het wel eens wezen dat we daar in deze wereldgeschiedenis al heel dichtbij zitten. Als die ingegaan is, dan zegt Paulus, dan zal geheel Israël zalig worden. En dat zegt hij op deze manier. En alzo, niet als dan, niet op dat moment, nee, alzo zal heel Israël zalig worden. Dat betekent op deze manier, dus op het moment dat die maat vol is, dan zal op deze manier heel Israël zalig worden. En dat doet hij dan met citaten zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Nou, als u meegelezen hebt, dan herkent u eigenlijk de taal van vanmorgen. De goddeloosheden zal afgewend worden van Jacob en hun zonde zal ik wegnemen. Dat is de taal van grote verzoendag. Als die maat van de heidenen vol is, dan zal als het ware die Yom Kippur, die dag van de bedekking, zal in heerlijkheid en in glorie terugkeren. En dan zal er een bedekking zijn voor heel Israël. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Zo zijn zij, vers 28, wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden onder vader en wil. Want de genade, belofte en de roeping van God zijn onberouwelijk. Paulus wijst nu op het Joodse volk van zijn dagen en die zegt van, kijk nou eens om je heen. Zie die vijandigheid tegen Christus. Zie hoe ze hem verwerpen. Ze zijn vijanden wat betreft het evangelie. Maar kijk nou eens verder. Ze zijn wat betreft de verkiezing, wat betreft Gods keuze, zijn zij geliefden, beminden, om der vaderen wil. Want wat God geeft, zijn genadegiften en zijn roeping, die zijn onberouwelijk. En, ik lees even door om zo dadelijk weer terug te keren, gelijkwijs gijlieden, God eertijds ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid gekregen hebt en door de ongehoorzaamheid van deze, namelijk van het Joodse volk, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden verkrijgen. Dus nu zijn ze ongehoorzaamheid, maar straks zullen zij door de barmhartigheid die God aan ons heidenen als voormalig ongehoorzamen, dat zal hij ook aan zijn volk doen, die nu weliswaar ongehoorzaam zijn, maar die desondanks barmhartigheid verkrijgen zullen. Want God, en daar komt de conclusie, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, met één doel, opdat hij hen allen zou barmhartig zijn. Nou, ik zei al, gemeente, hier staat iets wat er niet staat. Als u dit strikt grammaticaal leest, dan staat er, God heeft heel Israël onder de ongehoorzaamheid besloten. Dus neem nu de fariseeën en schriftgeleerden uit de tijd van Paulus en de Heer Jezus. Die de Heer Jezus verwierpen en zeiden, weg met hem. Die Paulus het de synagoge uitgooide en zei, we hoeven niet meer van Christus te horen. Dat Paulus hier zegt, ze zijn nu onder de ongehoorzaamheid besloten, maar God heeft één doel, opdat hij hen allen barmhartig zou zijn. Het staat er en toch staat er niet. Waarom staat er niet wat er wel staat? En daar bedoel ik mee, dan moeten we weer even terug naar wat ik vanavond allemaal aangehaald word. Al die redenen die Paulus aangeeft. Sommigen lijken Israël, maar zijn het niet. Gods profetieën over dat slechts een deel van Israël behouden wordt. En niet allen. Paulus kan hier niet bedoelen dat hij zegt, alle ongehoorzame Joden uit de geschiedenis, die worden hier vanwege hun ongehoorzaamheid, zullen ze uiteindelijk desondanks barmhartigheid verkrijgen. Nee, wat hier de bedoeling is, en dat is een bepaalde modus van denken, dat is dat Paulus hier denkt in de trant van Israël als een volk door de geschiedenis heen. Net zoals het voorbeeld wortels met takken. Paulus zegt die wortels, die enkele Jood, die nu het evangelie trouw is. Daar komt een boom met takken uit. Die eerstelingen die nu Christus aannemen. Er zal in de toekomst zal daar het deeg uitkomen van de volheid van het Joodse volk wat toegebracht is. God gaat een weg met hen. Als Paulus schrijft, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Hij zal hen allen barmhartig zijn. Dan bedoelt hij niet die mensen die nu ongehoorzaam zijn, diezelfde die zullen straks barmhartigheid krijgen. Nee, Israël dat nu onder de ongehoorzaamheid besloten is. Dat volk zal zijn weg gaan door de geschiedenis. Dat zal verder en verder trekken. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Er zal een moment komen dat de nazaten van deze ongehoorzamen. Dat is ook een lijn, een verbondslijn die je in het Oude Testament ziet. Dat God werkt in het nageslacht. De nazaten van de ongehoorzamen. Die zullen allen zalig worden. Nog één bewijs. Ik heb hier lang mee geworsteld, omdat ik, zoals ik u vanmorgen zei, ik zie mij altijd genoodzaakt om na te zeggen wat de schrift zegt. En als ik zie wat de schrift zegt, dan ook al is het totaal tegen de haren van mezelf en van mijn hoorders in, dan zeg ik het. Maar wat mij overtuigt hiervan is wat we in hoofdstuk 2 vinden. Waar Paulus schrijft van vers 5, hoofdstuk 2, vers 5. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert u zelf toorn als een schat in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, welke ieder vergelden zal naar zijn werken, degene die wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid over alle ziel van mensen die het kwade werkt, en dan komt het, eerst de Jood en ook de Griek. Hier zegt Paulus ondubbelzinnig, Jood en heiden, allen zullen onderworpen worden aan Gods oordeel naar wat een ieder persoonlijk gedaan heeft. Maar waar Paulus het in Romeinen 11 over heeft, is over Gods handelen met het volk als collectief. Zoals we vanmorgen ook zagen, God die met zijn volk als collectief op de Yom Kippur handelt. Zo zal dat in de toekomst zijn als de volheid van de heidenen in is gegaan. Dan zal God als collectief al die nakomelingen van ongehoorzamen in hun totaliteit. Elke Jood die op aarde leeft. Elke Jodin die zich op deze aardbodem bevindt. Die zal Christus aannemen. Gemeente, dat is, als u dat ziet, dan begrijpt u dat Paulus aan het slot van hoofdstuk 11 begint te jubelen. O diepte van rijkdom. Want dit verandert ons oog, ons kijken naar Israël zo totaal. En misschien herkent u het, dat u een orthodoxe Jood bezig ziet bij de klaagmuur. En uiterst precies en punctueel de verplichtingen van de wetten van het Oude Testament vervult. Dat u denkt, ach, kende hij maar Christus. Het kan ook zijn dat u hem beklaagt. Dat u zegt, ach, wat een stakker. Dat u toch de Heer Jezus niet kent. Maar op deze manier moet u een bril opzeggen dat u naar deze persoon kijkt. En dat u één ding weet. Man, jij of jouw nageslacht zal Christus omhelzen. Jou of jouw nageslacht zal straks de koning der koningen zien. De Messias. De Messias. En dan zullen de ogen opengaan. Waarom? Omdat God de ongerechtigheid van Jacob afwendt. Wegdoet. opzij rolt. Omdat God Yom Kippur houdt. Nou, gemeente, ik zou het bijna zo willen zeggen. Het zou toch geweldig zijn als er dat aankomende woensdag gebeuren. Ik kan het nauwelijks geloven hoor. Zo slecht gelovig of klein gelovig voel ik het zeggen wil. Ben ik. Dat zou toch wat zijn. Daar waar geen tempel meer is. Daar waar aankomende woensdag niet twee bokken zijn. Om één naar de kracht van God weg te zenden. Om de ongerechtigheid, alle zonden van het volk in eeuwige vergetelheid te werpen. Dat God op grond van het werk van Christus woensdag de ongerechtigheid van Jacob wegdoet. Israël haar zonde vergeeft. Gemeente, dit mag heel veel liefde voor Israël geven, of niet? Het mag heel veel verwachting voor Israël geven. Het mag ook ontspannenheid geven. Heere, uw tijd komt. Israël, hoop op de Heere. Want hij zal zeker verlossen. Amen. Wij gaan dat met elkaar zingen uit Psalm 130. Het vierde vers: hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, het vierde vers. Gemeente, laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heere, deze wereldgeschiedenis is voortgewenteld nadat u, Heere Jezus, uw bloed gaf tot een eeuwige verzoening. 2000 jaar zijn we al verder bijna. En nog wacht het op de verlossing van uw Israël. Heer, wij bidden voor Israël. Laat toch die dag zeer spoedig komen. Dat geheel Israël behouden wordt. Dat wij heidenen er getuigen van mogen zijn. Wanneer de verloren zoon thuis komt. Door u ontvangen wordt. Door u gekleed wordt. Heren, wij bidden voor uw volk in de periode tot dat moment. De periode vandaag van politieke onrust, van militaire spanningen, van moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden, die ontzettend veel op het spel zetten, die deze wereld in brand kunnen zetten. Heere, laat toch de dag van haar verzoening komen, opdat er vrede zal heersen op aarde. Dat de heidenen naar Jeruzalem zullen vloeien, om daar door u geleerd te worden. Heer, heb dank dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. Dank voor alles wat u gaf. Wilt u het gebrekkige wegnemen? En wilt u de gemeente naar huis zenden met warme gedachten voor uw Israël? Met een levende hoop. We weten niet waar deze week ons toe brengen zal, wat in het wereldgebeuren plaats zal vinden. Maar Heere, mag deze hoop ons voortdurend op de been houden. Er komt een grote verzoendag. Kon het zijn, Heere, zeer spoedig. Zo leggen wij deze dienst in uw handen terug. Verzoen al het verkeerde, Heere. Zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. Wij sluiten af met Psalm 132. Waar we zingen over Sion, want Sion is van God begeerd. Vers 9, het wordt met zijn woning hoog verheerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid zijn rust. Psalm 132, het 9e vers. Gemeente, ga heen in vrede, biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.